We slaan vanmiddag Gods woord in het Oude Testament open en we lezen samen Genesis 3.
De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom deze hofs? De vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen deze hofs zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven. Maar God weet dat, ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijker was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man met haar, en hij at. Toen werden hun beider ogen geopend. En zij werden gewaar dat zij naakt waren. En zij hechten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God, wandelende in de hof, aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van dien boom gegeten, van welk ik u gebood dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam, de vrouw die gij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. De Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot die slang, terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. Tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren, en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over uw heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij, terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw, en van die boom gegeten waarvan ik u gebood, zeggende, gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt, en met smart zult gij daarvan eten, al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt. Want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Voorts noemde Adam de naam zijn vrouw Heva, omdat zij moeder aller levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en toog ze hun aan. Toen zeide de Heere God, ziet, de mens is geworden als onze een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteek en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden, om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit. En stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens.
De tekst voor de prediking, gemeente, is vanmiddag Genesis 3. Dat zijn drie momenten in dit hoofdstuk. Allereerst de momenten dat de Heere vier vragen stelt aan Adam. Het tweede moment, dat is ook het tweede punt voor de prediking, is het slotvers van Genesis 3, dat moment dat de Heer een engel plaatst die de toegang terug verspert. En het derde moment, en dat is ook het derde punt voor de prediking, zijn de woorden ik zal. En Genesis 3 wordt uitgelegd aan de hand van zondag 4. Daarom lezen we deze zondag ook voorafgaand aan de bediening van het woord. Zondag 4 van de Heidelberger Catechismus. Daar wordt gevraagd, doe dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet kan doen? Nee, hij. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen, maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Neen, hij geen zins, maar hij vertoornt zich schrikkelijk. Beide over de aangeboren en werkelijke zonde. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen, gelijk hij gesproken heeft. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig. Maar hij is ook rechtvaardig. Daarom, zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. Tot zover. We stellen ons voor Gods aangezicht in het gebed, biddend de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord door het werk van zijn geest. We doen ook voorbeden voor de meer dan 80 jongeren en begeleiding die in de dagen rondom Hemelvaartsdag in het Belgische land zullen verkeren. We bidden de Heer om bewaring. Het thema waaronder vanmiddag Gods woord wordt verkondigd, aan de hand ook van zondag 4, is Gods reactie op onze zonde. Gods reactie op onze zonde. We letten allereerst op Gods vragen. In de tweede plaats op Gods daad. En in de derde plaats op wie God is. Op Gods vragen, op Gods daad en op wie God is. Het is maar goed, gemeente, dat wat we net hebben gezongen niet direct door God wordt verhoord. Als ik even met u kijk naar de laatste woorden van vers 10. Zij tergen u te menigvuldig, verklaar en schuldig. Ik weet niet hoe u die versen gezongen hebt en aan wie u dacht tijdens het zingen. In Psalm 5 gaat het niet over mensen die buiten de kerk leven, maar in de kerk. Hoe ik dat weet, kijkt u maar even met me mee naar de bereinde versie van Psalm 5. Er staat in vers 5, wie zinloos zonder te overwegen, zonder erbij stil te staan, wat hem betaamt tot u durft gaan, zal voor uw aangezicht niet bestaan. Gij haat en staat en billijk tegen die onrecht, die dit onrecht pleegt. En daarmee wordt bedoeld, mensen, en ik houd maar bij mezelf en laat u het bij u houden, die zonder bij na te denken een psalm zingen. Bidden. In de kerk zitten. Zonder te beseffen dat God hier is. Want dat maakt de kerk tot de kerk. Niet dat wij hier zijn. Maar dat God hier is. En daarom is het maar goed, gemeente, dat die woorden vanmiddag niet worden verhoord meteen. Verklaar. En schuldig. Wie zou er dan nog blijven zitten? Of staan? Waarom begin ik deze dienst op deze manier? Omdat me dat geweldig aangreep. Nogmaals, het kan zijn dat ik nu voor mezelf spreek. Maar de oppervlakkigheid waarmee wij denken, spreken over God, tot God. Ik denk niet dat ik de enige ben. We hoeven niet alleen naar onze jonge mensen te kijken, maar naar onze ouderen. Dat je meer dan eens jezelf betrapt onder het gebed, dat je met je gedachten heel ergens anders zit. Hoe zitten we in de kerk? En hoe sta ik op de kansel? Hoe zingen we een psalm? Hoe bedienen we het woord? Hoe zitten we aan de avondmaalstafel? Is dat altijd vol van God, met heilige eerbied, met ontzag voor wie God is? Nou, het stellen van deze vraag is denk ik al het geven van het antwoord. Ik kan je wel eens verwonderen, gemeente, dat God ons verdraagt. In de kerk vooral. Verdraagt. Want wie is hij in zijn volmaaktheid, in zijn heiligheid, Als wij op dit moment zo samen zijn rondom het woord, wordt God in de hemel omringd door zijn engelen. Die hem aanbidden. Vleugelen voor hun gezicht leggen. Omdat ze hem niet kunnen aanzien. Dat vraagt de Heere niet van ons. Wij mogen God aanschouwen door het gewaad van het woord. Maar de houding van een engel is, als het goed is, ook de houding van ons. Voor de Heere. Zondag 4 wil ons eigenlijk confronteren met wie God is. Aan de hand van de zonde. Een van de meest aangrijpende zondagen vind ik zelf in de Heidelberger Catechismus. Het is eigenlijk ook een soort sluitstuk. In zondag 2 werd de zonde uitgelegd aan de hand van Gods wet. In zondag 3, zo zagen we de vorige week, werd de zonde belicht vanuit het beeld van God. God heeft ons geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Maar hier in zondag 4 wordt God bevraagd op wie hij is. Allerlei vragen worden er gesteld. Ik wil er toch even met u naar kijken voordat we luisteren naar Genesis 4. Dat zit al direct in met zondag 4 met de woorden: doet dan God de mens niet onrecht? Het is geen open vraag, een vraag vanuit onbevangenheid, vanuit heilige nieuwsgierigheid. Wie is God nou? Een vraag vanuit verlangen. En zoals je dat zo vaak tegenkomt in de psalmen, heilig, teer, kinderlijk verlangen dat de dichter ernaar uitziet om God te ontmoeten in de tempel of in het gebed, in het persoonlijke leven. Het verlangen waarmee Mozes ook tot de Heere bad: toon mij nu uw aangezicht. Omdat Mozes wist wie God was vanuit het woord. En wie de Heere kent, ook persoonlijk, wordt ook heilig nieuwsgierig. Die wil altijd meer van God zien en te weten te komen. Maar hier in zondag 4 steekt de vraag negatief in. Doet dan God geen onrecht? We bleven maar bij die ene vraag. Volgende vraag, antwoord 10. Vraag en antwoord 10, daar staat opnieuw zo'n vraag. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Er wordt in gesuggereerd. God laat dat toch ergens wel eens een keer los. Hij laat dat toch bij wijze van spreken wel over zijn kant gaan. Het is toch niet te bedenken dat God de ongehoorzaamheid, de zonde van ons mensen, uiteindelijk tot in der eeuwigheid toe straft. Dat zal toch niet waar zijn. En ook die derde vraag. Is dan God ook niet barmhartig? Laat hij dan rechtvaardig zijn. Hij laat God recht hebben, ook om zich te wreken. En hij laat God ook het gelijk aan zijn kant hebben wanneer hij ons straft van alles wat we hebben gedaan. Maar God is toch ook barmhartig. God is toch ook liefde. Je krijgt de indruk, en dat is ook het beeld wat zondag 4 heel bewust wil oproepen, van iemand die langzaam maar zeker klem komt te staan voor God. En dan zitten we eigenlijk al in Genesis 3 gemeten. Uitroeptekens zijn in Genesis 3 veranderd in vraagtekens. Bevelend God. Die sprak en er was licht. Die gebood en er waren de sterren. Die bevel gaf en er waren de planten, bloemen en de struik. Die de opdracht gaf aan Adam en uiteindelijk later ook aan Eva om de aarde, Gods schepping, te onderhouden, te bewaren en daarover te regeren. Er is nu een God die vraagt naar Adam en Eva. Wat ook opvalt trouwens, is de manier waarop de Bijbelschrijver dit moment er helemaal uitlegt. Met één pennenstreek beschrijft de Bijbelschrijver dat God met één woord het licht schiep en daar was licht. En laat ons voor de rest met allerlei vragen achter. Waarmee de Heer ook de tijd en de ruimte aan ons geeft om de macht van hem te ontdekken in het onderzoeken van zijn schepping. Maar dat aangrijpende moment, dat heeft misschien maar een paar seconden, een paar tellen geduurd. Dat eerst Eva en daarna Adam greep naar die vrucht en at. En dat hun ogen werden geopend, het wordt er helemaal uitgelicht. De Heilige Geest besteedt meer woorden aan de zondeval dan aan de schepping. Onontluisterend. De grootsheid van God. De majesteit van God de Schepper. In Genesis 3 overschaduwd wordt door wat wij hebben aangericht. God komt vragend naar de mens. En voordat wij die vraag eruit gaan lichten, gemeente, wil ik allereerst daarbij stilstaan. Dat God vragend naar ons komt. Voor hetzelfde geld had de Heere gezegd, laat ze maar gaan. Dit is hun keus. En stel je voor, je bent baas van een bedrijf. Hoogoplopend conflict. Je hebt het recht aan je kant als baas. Ik denk even aan een situatie wat ik zelf meemaakte in het bedrijf waar ik jarenlang gewerkt heb. Maar die collega, dat personeelslid, wil geen gelijk geven. Ondanks dat alles tegen hem is. En dan merk je op een gegeven moment, als dat conflict begint op te lopen, het gaat niet meer over de zaak zelf. Het gaat om een ego. En op enig moment zei mijn baas letterlijk, en nu ga je eruit. Wegwezen. En dat ging niet. En mijn baas liet hem gaan. Terecht liet hij hem gaan. Nou, dat had de Heer hier ook kunnen doen. Ga maar. Het is jouw keus. Keus tegen mij. Voor jezelf. Tegen het leven. Voor de dood. En om dat bijvoorbeeld nog even vast te houden van mijn baas, stel je nou eens voor dat hij 5 minuten later de straat op zou gaan, op zijn fiets die collega achteraan zou gaan en tegen hem zou zeggen, wil je toch nog alsjeblieft terugkomen? Dan ben je toch je geloofwaardigheid kwijt als baas. Het ging om iets heel ernstigs. Dan heb je toch geen been meer om op te staan, ook op de werkvloer. Waarom komt God wel met een vraag naar Adam en Eva? Dan hoor ik iemand zeggen, dominee, de Heer is natuurlijk barmhartig en God is een God van liefde. Zou dat de reden zijn geweest waarom de Heer op dit moment naar Adam gaat vragen, waar ben je? Dat hij, ik zeg het maar even, heel menselijk gemeente, zodat onze jong mensen het ook op dit moment kunnen volgen. Dat hij bij wijze van spreken stond te popelen. Dat hij dat moment niet kon afwachten. Adam en Eva zich tegen hem verheffen en zijn eer naar beneden halen. Omdat hij zijn liefde wil bewijzen. Want hij als het ware vol bewogenheid en barmhartigheid geen tel langer kon wachten. En daarom vroeg naar Adam, waar ben je? En wanneer de Heere deze vraag stelt aan Adam en Eva in het Genesis 3, vraagt aan hen, waar ben je? Dan komt God allereerst op voor zichzelf. Voor zijn eigen eer. Voor zijn recht op Adam en Eva. Dat is de insteek waarmee de Heere die vraag aan Adam stelt. Waar ben je? Adam wil van God af, maar God handhaaft zijn recht op Adam en Eva. En spreekt hen vanuit dat recht ook persoonlijk aan. Het opvallende is, wanneer de Heere met Adam en Eva in gesprek gaan, ik wil even met u daarnaar kijken, gemeente, in Genesis 3, dat God aan Adam en Eva 4 vragen stelt. Het zijn als het ware vragen waarmee de Heere reageert. Ik zit nu bij vers 9 van Genesis 3. De Heere God riep adem en zeide, waar ben je, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoor uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. In het stellen van deze vraag roept de Heere niet alleen Adam en Eva tevoorschijn van achter dat struikgewas, maar begint ook langzaam maar zeker een heel ontluisterend gesprek te ontstaan. God haalt Adam en Eva niet alleen achter de struiken vandaan, maar vragenderwijs haalt God hen ook achter de verontschuldigingen vandaan. Tot nog toe waren ze letterlijk verstopt. Nu probeert Adam allerlei vluchtwegen te bedenken om weg te lopen voor zijn verantwoordelijkheid tegenover de Heer. Je zou het eigenlijk het beste kunnen vergelijken met het voorbeeld van vorige week, dat voorbeeld van winkeldiefstal. Ik heb het een keer laten vertellen door een vader die dat meemaakte dat een van zijn kinderen betrapt werd op winkeldiefstal. En als u en ik onszelf een klein beetje kennen, nou dan zouden dat zomaar onze kinderen kunnen zijn, toch? Het lijkt me heel aangrijpend dat je wordt opgebeld of je even wil komen op het bureau. Dat je samen met je zoon of dochter daar zit, je kijkt de beelden terug van die winkel, die stal. Je kind zit naast je, en in plaats dat het stil blijft en zijn hoofd naar beneden gaat van schaamte en schuld, blijft hij recht overeind staan. Zonder enige vorm van schaamte legt hij de schuld bij zijn vriend, die stond buiten, die dwong hem. Of bedenkt hij een andere uitvlucht? En je zit ernaast als vader en je hoort dat zo aan. Je ziet de trots, de hoogmoed bij je kind. En je voelt het aan, hij wil niet erkennen. De beelden zijn overtuigend, het bewijs wordt geleverd, maar hij handhaaft zichzelf. Ik hoop zo'n moment nooit mee te maken. Maar ik denk dat je als vader of als moeder als op dat moment met plaatsvervangende schaamte wel door de grond wil zakken. Alles komt toch langs? Je opvoeding? Je kind? Schaamte? Nou, daar staat God voor zijn mens, die zich niet schaamt voor wat hij heeft gedaan. Eerst die vraag, waar ben je? En Adam, die aanvoelt wat de Heere bedoelt, gaat zichzelf verontschuldigen. Ik verborg me. Want ik ben bang. Bang voor God. Angst voor God. Zolang iemand bang is voor God, kent hij God niet. Wat een aangrijpend moment, gemeente. Adam en Eva die de Heere herkennen aan de wind des daags. Als God de hof van Eden binnenwandelt, dan voert de Heere niet voor de tweede keer het gesprek met Adam en Eva. Eerst dat gesprek dat Adam uit Gods hand een vrouw ontvangt, maninne. Adam die als het ware in verwondering uitroept, deze is ditmaal been van mijn been en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne noemen, uit de man genomen en daarin God erkent voor zijn goedheid, voor zijn schone gaven, voor zijn zegeningen die hij mag ontvangen. Nee, ik ga ervan uit, en dat suggereert ook het begin van hoofdstuk 3, dat de Heere dagelijks omgang had met Adam en Eva en dat ze dagelijks vertrouwelijke gesprekken hadden. En dan opeens op zo'n dag, dat ontluisterende moment, God komt daar binnenwandelen op zoek naar Adam en Eva. Nee, niet op zoek. Op bezoek bij Adam en Eva. En ze zijn niet thuis. Je haalt hem tevoorschijn. En voor het eerst in de schepping klinken die woorden, ik ben bang. Voor u. Wat is dat voor een angst? Bang voor straf? Spijt? De angst dat God zich wreekt? Dat zal zeker hebben meegespeeld in de reactie van Adam en Eva. Maar ik kijk even met u naar het antwoord. Ik vreesde, want u bent rechtvaardig. Nee, ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. Geen woord over God. Over hoe God onteerd is. Verdriet en smart. Dat de Heer in zijn heiligheid is aangerand. Door Adam en Eva. Ootmoed. Een schuldbesef. Heren, wat hebben we gedaan? Wat hebben we aangericht? Het begint met ik. En het eindigt met ik. En God komt in het antwoord niet voor. Ik doe even een stap naar achteren, gemeente. En ik stel mezelf en u de vraag, waarom heeft de Heilige Geest het nodig gevonden om dit gesprek woordelijk zo te verslaan? Wat wil God hiermee zeggen? Ook op dit ontluisterende moment als Adam geen woord over God zegt, waarin we merken dat God is ingewisseld voor ik. Waarin de eer, de vreugde in God omgeslagen is in angst en het ontheiligen van God. Zijn naam wordt verzwegen. Waarom heeft de Heilige Geest het behaagd om dit gesprek zo op te tekenen? Je kon toch ook met eerbied gesproken ervoor kiezen om het gewoon als een feit mee te delen. Nou, er was een moment dat Adam en Eva tegen God opstonden. En dat je dan vervolgens de gevolgen daarvan beschrijft. Ze worden uit de Hof van Eden geplaatst. Engel staat daarvoor in de toegangspoort om de weg te versperren. De belofte, de moederbelofte, vers 15, laat je dan doorklinken. Maar zoveel ruimte voor dat gesprek. We zitten nog maar bij de eerste van de vier vragen. Wat wil de Heilige Geest daarmee zeggen? Wel, zonder dat God aan het woord komt in het antwoord van Adam, is God wel aan het werk in het leven van Adam. Als de Heere deze eerste vraag stelt en de volger zo meteen nog drie, is het God die vragenderwijs het ontluisterende karakter van de zonde op deze manier laat zien. Juist door erop te wijzen wat er niet staat en wat je wel mag verwachten. Alleen het eerste antwoord ontbreekt God. En dat is zonde. Het is ook de Heere die daarin het voortouw neemt. Adam komt niet alleen voor de dag. Uiteindelijk wordt hij ertoe gedwongen. Maar als de Heere vervolgens hem op de huid gaat zitten en die vragen gaat stellen, afvuren op het hart, langzaam maar zeker is het God die ook een bres gaat slaan in de muur van zelfhandhaving en verzet. En als het doek uiteindelijk met de vierde vraag valt, dan staat Adam daar samen met Eva in al hun ontluistering. Het is God die ons dus moet ontdekken aan de zonde. Anders komen we er nooit mee voor de dag. Juist die vragen die de Heere stelt, hebben dat ook op het oog. Ik stop hier even en ik trek een paar lijnen. En daarna maak ik die laatste vragen af en maken we de stap naar het tweede punt. We zitten in zondag 4, gemeente, in het eerste deel van de Heidelbergse catechismus. Waaruit kent gij uw ellende? De eerste les die we vanavond mee mogen nemen al luisteren naar Genesis 3 aan de hand van deze zondag, is dat het kennen van onze ellende alleen door God in ons leven wordt verricht. En ik zeg dat niet vanmiddag tegen u en tegen mezelf, om het dus maar dan bij volgens bij de Heere te laten. Maar ik wil u allereerst wijzen op het wonderlijke daarin. Zonde is gericht tegen God. Die baas ontsloeg zijn knecht op staande vloed en liet hem gaan en had het recht aan zijn kant. En hij zou zijn geloofwaardigheid hebben verloren, ook naar de andere mensen op de werkvloer in de visschuur, als hij 5 minuten later die knecht weer had binnengeroepen en hem vervolgens weer een plaats onder de collega's had gegeven alsof er niets was gebeurd. Dan moest een daad gesteld worden, zo ernstig was dat moment. Maar hier praten we niet over een moment. Hier praten we over de zonde, hoe Adam en Eva en daarin ook u en ik zich vanaf dit moment verhouden tegenover God. En uitgerekend degene tegen wie het gericht is, de Heere, neemt het voortouw om op een ontluisterende wijze de zonde open te leggen voor zijn aangezicht in het stellen van die 4 vragen. Dit is de Heere, gemeente. Die zijn recht handhaaft op u en mijn leven. En dat op zo'n manier doet dat hij in het ontdekken van de zonde, in het handhaven van zijn recht, ons ook een plaats wilt geven voor zijn voeten, waar ik voor de dag kom in al mijn ontluistering, opstand, hoogmoed, trots en verzet. En God geeft mij die plaats. Verdraagt mij niet alleen daarin, maar heeft daarin ook een hoger doel voor oog. Namelijk dat ik breek, verbreek onder wie hij is. Wilt u uw schuld en zonde kennen? En dat moet u kennen. Wil u God leren vrezen? Dat kan niet buiten de zondekennis om. Dan mag u daarvoor bij God aankloppen. Bij hem die u op zijn hart hebt getrapt. Bij hem die u in zijn gezicht hebt geslagen. Bij hem die u met uw leven onteert. Bij hem de Heere die ook vanmiddag vraagt: waar ben jij? Met dat doel voor ogen. De tweede lijn is slecht eigenlijk in het verlengde vanmiddag. Wie houdt jou tegen vanmiddag om voor de dag te komen bij de Heer? Als je nou vanmiddag in de kerk zit, onbekeerd en zonder God, met een hart vol trots en hoogmoed, je hebt nog nooit een traan gelaten over je zonde, dan zal ik maar gewoon beginnen met het bidden vanuit Genesis 3 deze vraag. Heere, u vraagt naar mij. Trek mij tot u. Jongelui, neem dat mee. God vraagt naar je. Daarop mag jij de Heere bevragen. De tweede vraag die de Heere stelt, ik kijk er maar even met me mee, in Genesis 3 is vers 11. Wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Het gaat me nog niet eens om de vraag op zich. Maar het verwondert me vanmiddag al luisterend naar Genesis 3, dat God bij dat eerste antwoord niet zegt: en nu is het gewoon genoeg, Adam. Je hebt 3 keer gesproken over jezelf. Ik ben naakt. Ik vrees, ik verberg. Daarmee geef je aan dat je geen enkel besef hebt voor wat je hebt aangericht in mijn werk, in mijn schepping. Je houdt het alleen maar bij jezelf. Terwijl je niet beleidt hoe je mij onteerd hebt als de grote schepper aller dingen. Waar is die lof van toen? Uit de man genomen, maninne zal ze heten. Ik bracht haar toch tot jou. Spreekt je geweten dan niet? Is er dan geen greintje besef in je hart aanwezig van schuld? Is het nou alleen maar zelfmedelijden? Alleen maar verkapte trots? Alleen maar zelfhandhaving? Ja, denk nog even aan het voorbeeld van die vader met dat kind. Je kijkt naar de beelden. Je zit ernaast als ouder. Je kijkt met een schuin oog opzij. En naast je zit je kind. Verblikt of verbloosd niet. Blijft gewoon, mag ik het woord even gebruiken, arrogant als graf kijken. Met een houding, wie maakt mij wat? Dan ben je toch geneigd om met de vuist op tafel te slaan. En te zeggen, stop hem. Maar dat God verder vraagt, dat toont niet zijn zwakte, gemeente. Dat toont dat God in staat is om er boven te blijven staan. En dat Adam met zijn zelfverdediging, met de tactieken die hij in de strijd werd, met de tegenvragen naar God, met het verwijt naar de Heere, die vrouw die gij mij gegeven hebt en die slang die heeft mij bedrogen. En noem al die andere suggesties en excuses en verontschuldigingen maar op. Dat God in dat gesprek zich daardoor niet laat leiden. Hij behoudt de leiding. Toont dat hij de Heere is die erboven staat. En zo doorgaat ook met het ontdekkende werk in het leven van Adam. Laat Adam een traan op dit moment? Nee. Hij handhaaft zichzelf. Maar het wonder is dat de Heere daarin zich niet laat afleiden. Ook niet door de trots en de hoogmoed van Adam op dit moment. Waarom benadruk ik dat zo sterk? Wel omdat ik een klein beetje mezelf kennend, en dus ook een klein beetje u kennend, u juist dit vanmiddag wil voorhouden om aan te houden bij de Heere. De Heere laat zich niet tegenhouden door uw trots en door uw hoogmoed. Hij is niet afhankelijk van ons. Ook niet als het gaat om het ontdekkende werk van de zonde in ons leven. Daarin trekt God zijn eigen spoor en handhaaft hij zijn eigen lijn. Juist wanneer ik in mijn ontgoocheling voor God kom te staan en geconfronteerd word met mezelf, en wie herkent dat niet, die de Heere mag vrezen? Die momenten in je leven, dat je tot je verbijstering erachter komt, dat je hart zo hard is dat je geen eens een traan laat over wat je hebt misdreven. Dat je aan de ene kant daar de pijn over voelt. En aan de andere kant ook besef tegenover de Heere moet uitspreken. Heere, dit ben ik nou. Plaats dat mijn hart verslagen en verbroken buigt voor u. Leef ik gewoon voort alsof er niets is gebeurd. Wat is het een wonder, gemeente, dat de Heere niet van Adam afhankelijk is. En dus ook niet van ons. Het kennen van onszelf voor Gods aangezicht. Maar dat hij het initiatief neemt en houdt. Hij trekt zijn eigen lijn. Je ziet hetzelfde later trouwens ook gebeuren. Ik trek die lijn even door in de schrift. Ik denk me even aan één voorbeeld. Het moment dat de Heer Jezus met die Samaritaanse vrouw in gesprek is in Johannes 4. Een vrouw die zich van geen kwaad bewust is, ze komt alleen maar bij de bron om water te putten, ze ontmoet daar een vreemde man, die spreekt haar aan. En gaandeweg het gesprek is het de Heer Jezus die haar als... Nee, hij gaat niet met haar in gesprek, hij stelt gewoon een aantal vragen. Vragendewijs haar een bepaalde kant optrekt. En op enig moment komt ze voor dat punt te staan dat ze doorvraagt wie hij is. En dan is de Heer Jezus die juist dat moment niet alleen, mag ik het zo eens zeggen, in het gesprek heeft voorgesorteerd. Die zo uiteindelijk ook op dat punt zichzelf gaat openbaren. Maar die tot dat moment ook toont dat hij boven het gesprek staat. En deze vrouw langzaam maar zeker wil hebben op de plaats waar Christus haar wil hebben. Ook in het stellen van die laatste vraag, haal je man. En dan valt het doek. Kijk, daarom is er ook hoop voor u. als je juist zo vaak tegen jezelf aanloopt, tegen je hardheid, tegen je oppervlakkigheid, ook in zondekennis, tegen je trots en je hoogmoed. God is daar niet afhankelijk van. Hij vraagt door naar het hart. Wie heeft u te kennen gegeven dat ge naakt zijt? Dit is de Heere gemeente. En ik keer even met u terug naar zondag 4 van de Heidelberger Catechismus. Daar staan drie vragen. En al lezend de vraag en leggend de vragen naast het woord, zijn het de verkeerde vragen die gesteld worden. Vragen die opkomen vanuit een hart dat niet wil erkennen dat God God is en recht heeft op wie ik ben. Doet dan God de mens geen onrecht? Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Is dan God ook niet barmhartig? Het zijn allemaal vragen waarmee de vraagsteller weg probeert te draaien bij wie God is. Om zichzelf buiten schot te houden. Het heeft me diep vertroost, gemeente, dat de Heidelberger Catechismus deze vraag op deze manier heeft opgenomen in de Heidelberger. Het is ook maar het enige moment in het troostboekje uit Heidelberg dat dit soort vraag, foute vraag, verkeerde vraag, zo prominent, zo nadrukkelijk aan de orde worden gesteld. Waarom doet de Heidelberger dat? Wel net als wat de Heilige Geest voor ogen heeft in Genesis 3. Om aan de hand van de verkeerde vragen en reacties van Adam de zonde in al zijn ontluistering op tafel te leggen. En tegen u en mij te zeggen, dit ben je nou. We deinzen er niet voor terug om God naar beneden te halen, als wij onszelf maar kunnen handhaven. Mag ik zo eens een vraag stellen? Heeft de Heidelberger Catechismus nou ook hiermee jouw beeld getekend? En dat zodra het woord dichtbij begint te komen, zodra je merkt in de prediking, de Heer heeft mij op het oog. Zodra er geschud wordt aan je boom. Zodra er geklopt wordt op je hart. Je altijd tegenweer gaat geven. Weg probeert te draaien. Jezelf rechtvaardigt. Het ligt aan de omstandigheden. Het komt door een ander. Ik was me niet van bewust. Ik had het niet precies door. Maar ondertussen loop je weg bij je verantwoordelijkheid voor God. De Heidelberger Catechismus en Genesis 3 kiezen juist voor deze invalshoek. Om het geduld van de Heere met u en met mij te laten zien. Om juist daarin niet alleen de ernst van de zonde, maar ook de bewogenheid van God in al zijn diepte en breedte uit te tekenen. Dat de Heere zich hierdoor niet om de tuin laat leiden en ook niet op enig moment zeggen, nu is het gewoon klaar, af. Maar dat God in staat is om het doorheen te breken. En ons op de knieën te brengen. Laten we God de Heilige Geest danken. Voor het uitgebreide verslag van Genesis 3. Omdat de Heere dat juist doet met het oog op jou. En met het oog op uw behoud. Ik ga met u naar het tweede moment in Genesis 3. God is rechtvaardig. Dat blijkt ook aan het slot van Genesis 3. Kijkt u maar mee. Daar staat dat de Heere, ik lees met u vers 23 en 24, ook een daad stelt. Ze worden weggezonden, Adam en Eva, uit de hof van Eden om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. Hij drijft de mens uit, stelde cherubim engelen tegen het oosten van de Hof van Eden. Vlammige lemmer van een zwaard, dus een zwaard van vuur, dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. De toegang wordt dus versperd. Het lijkt erop dat God gelogen heeft trouwens. Want dit was niet wat hij had gezegd. God had gezegd tegen Adam, als je ervan eet, sterf je. Ten dagen als gij daarvan eet, sterf je. Nu zien we dat later wel meer gebeuren in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, dat de Heer niet doet wat hij al voorzegd heeft. Denk even aan de stad Nineveh. Waar de koning en de bevolking tot inkeer, tot bekering komt. En hij deed het niet, staat er dan in Jona. Namelijk de stad omkeren, omdat de hele stad zich als één man voor God had verootmoedigd. Het berouw van God voert op dat moment de boventoon. Maar dat kun je hier in Genesis 3 niet zeggen trouwens. Adam en Eva komen niet op hun knieën tevoorschijn achter het struikgewas, biddend en smekend om genade. Integendeel, ze lopen de Heer met trots tegemoet en ze geven elkaar de schuld, verwijt en indirect ook wat de Heer trouwens heeft gedaan en die slang die daar bezig was geweest. Voortdurend wijzen ze van zich af. In ons is geen reden te vinden waarom de Heer niet uitvoert wat hij op dat moment heeft gezegd. En toch gemeente, ik heb u op het verkeerde been gezegd met uw opmerking. Hij deed het niet dat Adam en Eva op dat moment sterven, want wat is de dood? Als ik dat aan mijn catechisante vraag, dan zegt ze, ja dominee, dan overlijd je. Dat is de dood. En dan zeg ik tegen hen, hoe kan dat nou in Genesis 3? Want Adam en Eva blijven staan. Ze krijgen van God tijd van leven. De Heere geeft de opdracht om de aarde te bebouwen. Spreekt God dan zichzelf tegen? Hij zegt dit en hij doet dat. Nee, de dood is een leven zonder God. En wat u dacht, en wat onze catechisanten zeggen, dat is het laatste moment. Dat is wanneer je adem uitblaast. En je leven hier zonder God overgaat in een eeuwig leven zonder God. En dat noemt de schrift de eeuwige rampzaligheid. Dat is de dood. En daarmee, gemeente, zijn we gestuurd op een moment, en ik wil dat wel even uitlichten, ook uit de schrift, waar zondag 4 ook op doelt. Kijkt u maar even met me mee aan het slot van vraag en antwoord 11. Daar staat, is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarop zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde welke tegen de allerhoogste God, majesteit van God gedaan is, ook met de hoogste. Dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. De Bijbel houdt ons voor dat God de zonde straft met een eeuwige straf. Met een straf die begint en nooit zal eindigen. Het is niet vaak dat ik daar in de prediking bij stilsta. Maar ik wil dat vanmiddag wel doen. Om verschillende redenen. In de eerste plaats om deze reden dat in ons vaderland er weinig gepreekt wordt over de hel. Met als gevolg dat in het kerkelijk leven in ons vaderland veel mensen niet meer geloven in het bestaan van de hel. Of het wegverklaren, daar kom ik zo meteen nog op terug. Er is ook een andere kant en sommigen onder ons herkennen dat vanuit hun achtergrond, dat er op een zogenaamde zware manier, onbewogen en zonder tranen, altijd over de hel gepreekt wordt. En dat is een andere prediking dan de prediking van de zaligmaker. Die met bewogenheid en met ontroering de gelijkenis bijvoorbeeld van die rijke man en arme Lazarus vertelde. En ik kan me gewoon niet voorstellen, Christus kennende, dat hij op een kille manier die woorden uitsprak en zijn ogen openslaande in de hel. Als hij weende voor Jeruzalem. Aan de vooravond van zijn lijden en sterven. Dan zullen de mensen die gelijkenis hebben gehoord. De liefde van deze zaligmaker hebben horen doortrillen. Maar ook de ernst daarvan hebben gevoeld. God geven dat we in die gezindheid. Ook nu ons woord, het woord van hem openslaan en een aantal plaatsen laten lopen. Ik wil al eerst met u kijken naar 2 Thessalonicenzen 1. Laten we maar even kijken. 2 Thessalonicenzen 1. U moest de keus maken uit de vele schriftplaatsen waar gesproken wordt over de eeuwige rampzaligheid, de eeuwige straf. Omdat zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament op vele, ik zeg het heel nadrukkelijk, op vele plaatsen daarover gesproken wordt. In de Bijbel is het geen verzwegen onderwerp, integendeel zelfs. En wat opvalt trouwens, zo even nog ter inleiding, als je let op het aantal plaatsen, dan overstijgt het aantal plaatsen in het Nieuwe Testament het aantal plaatsen van het Oude Testament. Het idee dat de eeuwige rampzaligheid of de hel hoort bij een toornend God, die alleen maar in het Oude Testament zich van die kant laat zien, stoelt niet op Bijbelse gegevens. Integendeel zelfs, juist in het Nieuwe Testament wordt heel concreet en heel bewogen erover gesproken. Paulus doet dat bijvoorbeeld ook in 2 Thessalonicenzen 1, in een brief die geschreven is met het oog op de wederkomst van de zaligmaker. En hij maakt daarin duidelijk, ik lees vanaf vers 5, hoe op dat moment er een scheiding wordt aangebracht tussen mensen die de Heere mogen kennen en mensen die het lam in hun leven niet hebben aanvaard als hun zaligmaker en voor eeuwig verloren gaan. Ik lees vanaf vers 5. Van 2 Thessalonicenzen 1. Dan zegt Paulus, een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk van God, voor het welk gij ook leidt. Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden, degene die u verdrukken. En u die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring van de Heere Jezus, van de hemel met de engelen van zijn kracht. Hij bedoelt hier de wederkomst. Met vlammend vuur, wraak doende over degene die God niet kennen. En over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. De welke zullen tot straf leiden. Het eeuwig verderf. Van het aangezicht van de Heer. En van de heerlijkheid van zijn sterkte. Wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijk te worden in zijn heilig. Wonderbaar te worden in alle die geloven. Overmits onze getuigenis onder u geloofd is geworden in die dag. Hier leert Paulus heel nadrukkelijk dat er in het oordeel tweeërlei uitgang is. Een ingang tot het eeuwige leven en een ingang tot de eeuwige rampzaligheid. En dat die scheiding wordt aangebracht door de Heere Jezus Christus. Het is de zaligmaker zelf trouwens die daar voortdurend ook voor waarschuwt in zijn prediking onder de mens. En denk aan het gesprek dat hij voert met Nicodemus in de nacht. En tegen Nicodemus niet alleen die bekende woorden uitspreekt, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven maar het eeuwige leven hebben. Daar hoor je het al doorklinken, niet verderven maar het eeuwige leven hebben. Maar het is de Heer Jezus die in het vervolg in vers 36 van Johannes 3 vervolgens ook uitlegt wat het betekent om niet in de Zoon van God te geloven en dat je dan wel voor eeuwig verloren gaat. Dat is Christus eigen woord. Wat moet dat voor de zaligmaker ontzaglijk zijn geweest? Hij sprak dit tegen Nicodemus, die nu juicht voor Gods troon. Maar hij heeft diezelfde ernstige woorden ook vaak gesproken onder de mens. Mensen die hij later ontmoeten voor die troon. En die zich straks zullen verantwoorden tegenover het lam op de troon. Die oog in ogen staan hebben met de zaligmaker. Omdat ze in dezelfde tijd leeft. Maar het evangelie niet wilde geloven. En dus verloren gaan. Ik denk aan de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagd. Ik denk aan de slothoofdstukken van Matthäus, Matthäus 25 bijvoorbeeld, waar de zaligmaker heel concreet ingaat op het laatste gericht en ook uitlegt dat hij niet alleen zal richten, maar zijn apostelen samen met hem. Teruggrijpend ook op het Oude Testament, ik denk aan de psalmen, psalm 149 bijvoorbeeld, waar bezongen wordt hoe de heiligen van God samen met de Heere op de troon zullen richten de goddeloos. En wat zal dat een aangrijpend moment zijn? Als Gods kerk, staande in het gericht, aan Gods kant, mee zullen richten. De goddeloos. Ik denk even aan een predikergemeente die met grote bewogenheid en tot grote zegen het woord verkondigt in Schotland. Robert Murray McChain, op jonge leeftijd heeft de Heer hem weggenomen uit het leven. Die op een gegeven moment in zijn prediking de opmerking maakt. Hoe zou je kunnen spreken en preken over de hel zonder een bewogen hart? Dat geldt niet alleen voor de prediker vanmiddag. Maar mag ik die vraag ook eens bij u neerleggen? Ik kan me gewoon niet voorstellen dat er vanmiddag hier in de kerk een vader of moeder zit te luisteren. Niet denkend aan zijn of haar kinderen. Ik kan het me niet voorstellen dat er hier in de Bethelkerk een ouder is. Die nooit 's nachts wakker ligt. Vanwege het eeuwig hel van zijn of haar dochter. Ik kan me niet voorstellen dat er een vader of een moeder, je houdt of van je kinderen in de kerk zit. Die dan niet zijn bed uitgaat. Of zijn handen vouwt onder de dekens. En God smeekt. Hij wil werken in het leven van de kinderen. Dat wil je toch meegeven. Niet een mooie carrière, een gelukkig leven, maar vooral een leven met de Heere. Dan zal het aangrijpend zijn als straks ouders tegenover hun kinderen komen te staan in het oordeel. Kinderen tegenover hun ouders. Man tegenover zijn vrouw. Een vrouw tegenover haar man. Dat er één God gelijk geeft en rechtvaardigt is een oordeel. Dan meneer hoor ik zeggen, ja maar God is toch een God van liefde. En die laatste vraag van zondag 4, is God dan niet barmhartig? Dat is hij. Maar wat bedoelt u met die vraag? Het is nog niet zo lang geleden gemeente dat in onze samenleving heel uitgebreid gesproken werd over liefde en God. In die hele LHBT-discussie. En dat een aantal mensen stonden met een spandoek. Liefde is God. Eigenlijk is dat een hele oude gedachte. Die gedachte hoor je ook doorklinken hier aan het slot van zondag 4. God is toch barmhartig. Ons denken over liefde en barmhartigheid verhindert dat wij God zo zien. Het is toch of het een of het ander. Dit kan toch niet samengaan, dat God rechtvaardig is. En dat hij straks voor eeuwig mensen verloren laat gaan. Dat hij zichzelf daarin verheerlijkt. En dat het lam dan staat als het toornend lam. Terwijl Christus het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, Gods liefde toch belichaamt. Dat kun je toch niet bij elkaar krijgen. Maar ik wil allereerst de gemeente een stukje lezen uit het Oude Testament. En we gaan het dan ook afronden vanwege de tijd. Waarin we de Heere wel van die kant leren kennen. Ik kon kiezen uit het Nieuwe Testament. Maar ook vanwege de tijd, het kerkelijk jaar, heb ik gekozen voor een stukje uit het Oude Testament, Spreuken 1. Een bijbelboek dat niet zo heel vaak onze aandacht krijgt. Spreuken 1. Ik lees met u vanaf vers 20 van Spreuken 1. Er is de opperste wijsheid aan het woord. En dat staat in onze vertaling met een hoofdletter wijsheid en dat is terecht. Het gaat hier om een eigenschap van God die hier voorgesteld wordt als een persoon. Denk ook aan wat Jezus later zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Eigenschappen van hem die hij voorstelt als ik ben. Hier ook, de opperste wijsheid, vanaf vers 20, lees ik, roept overluid daar buiten. Zij verheft haar stem op de straten. Ze roept in de voorste der woeling aan de deuren en de poorten, spreekt zij reden in de stad. Gij slechten, eenvoudigen, mensen, hoe lang zult gij de slechtheid beminnen en de spotters voor zich, de spotternij begeren en de zotte wetenschap haten? Keert u tot mijn bestraffing. Ziet, ik zal mijn geest ulieden overvloediglijk uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekend maken. Me dunkt een onvoorwaardelijke evangelieprediking. Vers 23. Terwijl ik geroepen heb en gelieden geweigerd heb, mijn hand uitgestrekt heb en er was niemand die opmerkte en gij al mijn raad verworpen en bij straffing niet gewild hebt. Hier wordt dus de balans opgemaakt. Ik riep met bewogenheid, onvoorwaardelijk bood ik mijzelf in de prediking van het evangelie aan, maar u wilde niet luisteren. Nu komen daar grijpende woorden van vers 26. Zo zal ik ook in uw lieden verderf lachen. Volgens mij is dit de enige plaats in de Bijbel waar gesproken wordt waar God zegt: ik zal lachen. Ik zal spotten wanneer uw vrees, uw angst komt. Wanneer uw angst komt, gelijk een verwoesting. En uw verderf aankomt als een wervelwind. Wanneer uw benauwdheid en angst overkomt, dan zullen zij tot mij roepen. Denk ook even aan Jezus' woorden. Ze zullen roepen: bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Maar ik zal niet antwoorden. Zij zullen mij vroeg zoeken. Ze zullen mij niet vinden. Dit is ook God in zijn liefde. Want wat is liefde? God is liefde. De liefde van God is niet afhankelijk van de ander. De liefde van God is gericht op zichzelf. En dat maakt Gods liefde tot een unieke liefde. Hij heeft zichzelf lief om wie hij is. Ook in het gericht. En in het oordeel. Gemeente, neemt u die prediking mee? Het zit in mij, het zal misschien bij u anders kunnen zijn, dat je het liefst met een grote boog om dit soort gedeelte in de schrift heen wandelt. Net doet of het er niet is. Maar doen we dan recht aan God? En begaan we dan niet dezelfde zonde als Adam en Eva? Dat we God naar beneden halen en onteren. Vanmiddag komt het tot u in het kader van de prediking van het evangelie. God stelt zichzelf zo voor om te onderstrepen dat het onbegrijpelijk, onverklaarbaar, onlogisch is dat hij na dat gesprek met Adam, die ontluisterende reactie van Adam, uit zichzelf tegen Adam zegt: die ligt niet verslagen en verbroken aan de voeten van God. Die staat nog recht overeind. Tegen Adam en Eva zegt: ik zal vijandschap zetten. Daarom is het een groot wonder dat God zich niet afhankelijk maakt van Adam. En in dat gesprek het initiatief bij zichzelf had. Boven dat wat Adam en Eva gedaan hebben, blijft staan. Om zichzelf, ik gebruik die oude uitdrukking nu maar even heel bewust, redenen nemend uit zichzelf. ook zo te kunnen openbaren. Adam, jij bent zo. In al je ontluistering ben je nu voor de dag gekomen. 4 vragen op je afgevuurd. En je blijft dan nog steeds staan, recht overeind. Je weigert te buigen. Maar ik ben zo totaal anders. Ik ben God en geen mens. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorselen. Gij zult het de versenen vermorselen. En wat is dan een machtig wonder, gemeente? En dan zitten we eigenlijk al in zondag 5 van de Heidelbergse Catechismus. Dat deze God in staat is om iemand als Adam, en mag ik vanmiddag dat invoegen? Om iemand als u, jij en ik, die blijven tegenspartelen tot het einde, in staat is om door zijn liefde te verbreken en het ons te laten zeggen als antwoord op ik zal. Heren, wij zullen, trek mij, zo zal ik u nalopen. Amen.